Zegen.
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 De kerkenraad deelt u het volgende mee. Volgende week zondag zal het heilig avondmaal worden bediend. Woensdagavond zal er weer een bunjanlezing gehouden worden. Deze avond begint om 8:00. Dit zo de Heere wil en wij leven.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heeren. In de naam van die God die hemel en aarde uit niets heeft geschapen. Die trouw blijft en leeft in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen uit de lofzang van Maria. Het eerste en het vijfde vers. Ik zie dat ik een verkeerd cijfertje heb doorgegeven. Dat moet het vijfde vers zijn. De lofzang van Maria, vers 1. Mijn ziel verheft Gods eer. Mijn geest mag blij de Heere mijn zaligmaker noemen. En dus het vijfde vers. Die stoutsen op hun macht heeft hij versmaad, veracht. 1 en 5 van de lofzang van Maria.
Thank you.
Wij gaan ons stellen onder de tucht van de heilige wet van de Heere en in aansluiting daarop zingen we uit Psalm 80 het 9e vers. Keer weder, o God der legermachten tot ons die op uw bijstand wachten. En daarna lezen wij de schrift uit de profetie van Jesaja, het 10e hoofdstuk, vanaf vers 20 tot en met het einde, vers 34. Jesaja 10, vers 20 tot en met vers 34. Dit is een schriftlezing na het zingen van Psalm 80, vers 9. En nadat we geluisterd hebben naar Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eet uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is.
Thank you.
het zal geschieden te dien dagen dat het overblijfsel van Israël en de ontkomenen van het huis van Jacob niet meer steunen zullen op dien die hen geslagen heeft. Maar zij zullen steunen op de Heere, de heilige Israëls, oprechtelijk. Het overblijfsel zal wederkeren, het overblijfsel van Jacob tot de sterke God. Want ofschoon uw volk, o Israël, is gelijk het zand der zee, zo zal toch maar het overblijfsel daarvan wederkeren. De verdelging is vastelijk besloten, overvloeiende met gerechtigheid. Want een verdelging die vastelijk besloten is, zal de Heere der Heerscharen doen in het midden van dit ganse land. Daarom zegt de Heere, Heere der Heerscharen, alzo, vrees niet, gij mijn volk, dat te Sion woont, voor Asher, als hij u met de roede zal slaan, en hij zijn staf tegen u zal opheffen naar de wijze der Egyptenaars. Want nog een klein weinig, zo zal verbracht worden de gramschap en mijn toren tot hun vernieling. Want de Heere der Heerscharen zal tegen hem een geestel verwekken, en gelijk de slachting van Midian, en was aan de rots van Oreb, en gelijk zijn staf over de zee was, de welke hij verheffen zal naar de wijzen der Egyptenaars. En het zal geschieden tenzelfde dagen, dat zijn last zal afwijken van uw schouder, en zijn juk van uw hals, en het juk zal verdorven worden om des gezalfde wil. Hij komt te Ajat en hij trekt door Migron te Michmas, legt hij zijn gereedschap af. Zij trekken door de doorgang, en te Geba houden zij hun vernachting. Rama beeft, Gibea Sauls vlucht. Roep luide met uw stem, gij dochter van Galim. Laat ze horen tot Laïs toe, o ellendig Anatoot. Madmema vliet weg en de inwoners van Gebin vluchten met hopen. Nog een dag blijft hij ten op. Hij zal zijn hand bewegen tegen de berg der dochter van Sion, de heuvel van Jeruzalem. En doch zie, de Heere, Heere der Heerscharen zal met geweld de takken afkappen. En die hoog van statuur zijn, zullen nedergehouwen worden en de verhevenen zullen vernederd worden. En hij zal met ijzer de verwarde struiken des wouds omhouwen en de Libanon zal vallen door den Heerlijke.
De tekst voor de prediking op deze eerste Adventszondag, die ook een voorbereidingszondag is op het volgende week te houden heilige avondmaal, komt uit hoofdstuk 11, het eerste vers. En dan ziet u direct al het verband met het voorgaande hoofdstuk. Die hoofdstukindeling staat trouwens niet in het oorspronkelijk, die is later toegevoegd. Maar de zin uit vers 34 van hoofdstuk 10 loopt door tot in het eerste vers van hoofdstuk 11. Ik zal vers 34 er ook nog even bijlezen. Hij zal met ijzer de verwarde struiken des wouds omhouwen en de Libanon zal vallen door de Heerlijke. Komma moet er dan eigenlijk staan. Want er zal een reisje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Isaï. En een scheut uit zijn wortelen zal vrucht voortbrengen. Laten we samen eerst de Heere gaan bidden om zijn zegen. En daarin denken wij in de voorbeden aan zuster van Schaik Visser, die deze week in het oogziekenhuis een hoornvliestransplantatie zal ondergaan. We denken aan broeder El van der Spa, die gevallen is en wel 9 ribben heeft gebroken en nog in het Maastad ziekenhuis verblijft. Dan aan broeder Aje de Graaf, hospice de reiziger, en broeder P. Kranendonk, zuster Boer in de Oase. En zuster Ellen Romein Vat, die een hoopvolle uitslag heeft gekregen en waarvoor ook gedankt mag worden. Ook gedankt mag worden voor de familie Kraaienveld Dammers, die verblijd werd met de geboorte van een zoon en broertje dat van hen de naam Teus kreeg. Zoeken wij samen Gods aangezicht. Eeuwige en drie-enige God, op deze eerste zondag van Advent zoeken wij uw aangezicht. En mocht het zijn ook, heren, in die adventsverwachting. Met dat adventsgebed. Vanuit Psalm 80. Keer weder, God der legermachten, tot ons die op uw bijstand wachten. Herstel uw wijnstok. Want het moet inderdaad van u komen, heren. Dat u uit die hoge hemel neerdaalt, zoals u dat eeuwen geleden in het vlees hebt gedaan, Heer Jezus Christus, geboren uit de maagd Maria, neergelegd in de kribben, opgegroeid in Nazareth. En zo hebt u een bezoek gebracht aan deze oude en koude wereld. En hebt u die rijke beloften van ouds af heerlijk vervuld. Maar uw woord laat ons zien, heren, langs welke weg dat die belofte vervuld wordt. En dat zal ook in ons eigen persoonlijke leven wel worden afgedrukt en worden afgelezen. Als u die belofte gaat vervullen, dat er ook een weg aan vooraf gaat. Een weg van advent. Een weg van bekering. Een weg van ontdekking aan onze doodstaat. Zodat we ook ons gaan herkennen in die afgehouwen boomstronk waar Jesaja het over heeft. Waar geen enkel leven meer uit te verwachten is. Hoogstens misschien een stukje wildgroei. Maar dat zal nooit vrucht voortbrengen. We kunnen op zijn best, heren, met onze kerkgang een stuk godsdienst gaan oefenen. En met ons uiterlijke leven een stuk braafheid tonen. En dat zijn al grote dingen, als dat in een mensenleven er mag zijn. Maar het is niet genoeg voor de eeuwigheid, heren. En daarom laat u vanochtend ook dat adventsevangelie verkondigen. Een rijke belofte die vervuld wordt. En waar u met uw eeuwig welbehagen en uw drie-enigheid garant voor staat. Maar wat hebt u een werk, heren, om rijken en machtigen van de tronen te stoten. Om hoge bomen neer te vellen. Om ze te maken tot wat ze zijn. En te beleven wat het avondmaalsformulier zegt, midden in de dood. Geestelijk, dood door misdaden en zonden. Omdat alle verwachting van onszelf mag worden afgesneden. En omdat we uiteindelijk toch eens een oog mogen slaan buiten u. En dat het evangelie mag worden ontsloten voor ons hart. En dat de Christus daaruit mag gaan opreizen. En dat we in hem ons heil en ons hoogst geluk mogen leren beschouwen. En hem gedenken in deze voorbereidingszondag. En volgende week als u het geeft bij de bediening. Heren, wilt u dan doen wat nodig is om ons op dat plekje te brengen voor het eerst. In de waarachtige bekering. In de levendmaking. En de vrucht die eraan verbonden is. Van de droefheid die naar u is over de zonde. Maar ook van het leven buiten onszelf zoeken in hem die gij gezonden hebt. Maar ook in het vrucht dragen. Heren, dat het geoefend mag worden, ook door uw kinderen, die geen vreemdeling zijn van deze dingen. Wilt u uw wijnstok herstellen, ook als dat volk zich misschien zal herkennen in die afgehouwen tronk. Dat alles weer zo afgesneden en omgehakt is. En dat ze niet anders overhouden dan een liggen in de dood. Heren, schenk hen de oefeningen van het waarachtig geloof. Niet alleen de wetenschap van die beloften, maar ook het vertrouwen in die beloften en het uitzien naar de vervulling van die beloften in het hart. We bidden u, heren, voor elkaar in de omstandigheden van het leven. We hebben zojuist weer de namen genoemd van hen die we al meerdere keren hebben genoemd, maar ook van anderen. En dan zijn er nog zoveel wie namen eigenlijk nooit genoemd worden, maar die toch ook in rouw en in verdriet hun gang door het leven maken. Eenzaamheid kennen, de gebreken van de ouderdom die tol van hun lichaam en van hun geest gaan eisen. Heren, wees u met een ieder die het daar moeilijk mee heeft en die zucht vanwege de last van het leven. En in het bijzonder bidden we dan voor zuster van Schaik die een hoornvliestransplantatie moeten ondergaan. U weet hoe teer dat ligt, heren, met de ogen. Hoe nauw dat luistert, hoe kwetsbaar dat is. Heren, wilt u het zegenen en dat ze er ook baat bij mag hebben. Maar ook, heren, dat in haar hart mag leven om die ogen zelf bij u, die grote oogarts, te mogen ontvangen. Opdat ze mag zien. Zien de dingen zoals dat u ze ziet. Met verlichte ogen des verstands. Zien naar zichzelf. Zien naar de wereld. Zien naar mensen om zich heen, maar bovenal zien, opzien tot u. We bidden u voor broeder van de Spa die gevallen is en met gebroken ribben in het ziekenhuis ligt, een klaplong heeft gehad en daarvan herstellen moet. Heer, het had ook zoveel ernstiger kunnen aflopen. Er zijn voorbeelden genoeg. U hebt zijn leven willen sparen en geef hem daar ook het besef van. Omdat hij toch ook te midden van zijn moeitevolle omstandigheden nog dankbaarheid van u mag ontvangen. Voor uw sparende en dragende hand. En dat er nog weer gelegenheid is, genadetijd, om u, de Heere, te zoeken. We hebben u al meer gebeden, heren, voor broeder De Graaf en voor broeder Kranendonk. En ook voor zuster Boer. En er mag in hun alle leven toch een zekere stabiliteit zijn op dit moment. Al is hun gezondheid broos en al kan het zomaar weer veranderen, elk in de eigen omstandigheden. Maar wilt u hen gedenken en geven, heren, dat deze genadetijd een rijke tijd mag zijn. Waarin de zorgen er zijn, waarin de doodse schaduwen uitwerpt over het leven. Maar waarin u toch wilt betonen dat u een God bent van nabij en niet van verre. We danken u, heren, dat zuster Romein een positieve uitslag heeft gehad, in ieder geval een hoopvolle uitslag, want de ziekte is er nog, maar de tumor mocht slinken en de uitzaaiingen werden minder. En nu mag er voortgang zijn, ook in de behandeling en wellicht nog uitzicht op een operatie. En heren, dan doet hoop ook echt leven. Het had ook zo anders kunnen zijn. Een heel andere uitslag had er gezegd kunnen worden, maar u hebt het nog wel gemaakt tot hiertoe en haar hoop gegeven samen met Jaap haar man. Wilt u hen gedenken, ook met de kinderen en de kleinkinderen, ook in deze weg. En dat haar hoop en haar verwachting van u de Heere mag zijn. We danken u, Heere, dat u ook nieuw leven hebt gegeven aan Hans en Gerriette Kraaienveld. Met hun drie dochtertjes, ze werden verblijd met de geboorte van een zoontje en broertje dat van hen de naam Teus kreeg. En daarin zijn ook de grootouders verblijd van beide kanten. Heren, wilt u hen nabij zijn en hen alles schenken wat nodig is om u die hen bezocht hebt met uw genade en met uw trouw en met uw gunst. Om u, de Heere, daarvoor de dank te bewijzen die u zo toekomt. U hebt leven gespaard. De kleine Teus mocht het levenslicht aanschouwen en Gerriette mocht gespaard worden. Dat zijn gunsten, Heere, onwaardeerbaar grote gunsten. Wat zal ik met die gunsten overlaan, die trouwe Heere voor zijn genade vergelden. En Heere, dat er dan ook voor dit jonge leven verwachting mag zijn. Werkzaamheden bij de ouders, maar ook bij de grootouders. Dat ze uit mogen zien naar de vervulling van die rijke belofte waaronder gij dit kind hebt geboren doen laten worden. Dat wat in het voorgeslacht beleefd is, dat het ook in het nageslacht gevonden mag worden. Naar uw rijke en vaste belofte. Dat uw trouw en waarheid zelfs op het late nageslacht rust. Heere, schenk die werkzaamheden, schenk die verwachting. Schenk dat geloof. Zo bidden we u dat, Heere, voor heel de gemeente. Voor alle kinderen in de kerk. Ook voor de pleegkinderen of kinderen die geadopteerd werden. Heere, u weet ook hun weg, ook hun strijd. Wilt u in ieder gedenken in al die omstandigheden en wijsheid geven, ook bij de opvoeding. Heere, zo ziet het alles op u. Gedenk ons in alle noden en behoeften, in kruisen die we dragen, in moeite die we ondervinden. En zie op ons in gunst van boven. Wees ons genadig. En geef ons een gezegend uur. Bewaar voor de boze en de zonde. En vergeef ook genadig al onze zonden. Om Jezus wil. Amen. Ter inleiding op de prediking zingen wij Psalm 89, vers 15, 16 en 20. 89, vers 15. Ik heb eens gezworen bij mijn eigen heiligheid, zo ik aan David lieg, zo hij mijn woord misleidt, zijn zaad zal eeuwig zijn. En het 16e, maar ach, mijn God, waar blijkt uw trouw nu, waar uw eer? Gij stoot en werpt vergramd als uw gezalfde neer. En het 20e, gedenk de smaad die elk van uw knechten leidt. 15, 16 en 20 van Psalm 89 zingen wij, terwijl u gelegenheid krijgt om uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst. De Heere zegene u met uw gaven. Prediking na het amen, dan zingen wij Psalm 70, het derde vers. Ik ben nooddruftig, arm en naakt, o God, mijn helper uit de ellende, haast u tot mij. Het derde van Psalm 70 zingen we straks na de prediking. En in verband met de voorbereiding op het avondmaal willen we nu samen eerst het eerste gedeelte van dat formulier gaan lezen, dat ons onderwijst in de waarachtige zelfbeproeving. Formulier om het heilig avondmaal te houden. Geliefden in de Heere Christus, hoort aan de woorden der inzetting van het heilige avondmaal van onze Heere Jezus Christus, welke ons beschrijft de heilige apostel Paulus. Ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht in welken hij verraden werd het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het en zei, neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doet dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zei, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij dien zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan, wie onwaardiglijk dit brood eet, of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en de drinken van de drinkbeker. Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen nodig dat wij ons tevoren recht beproeven. Ten andere dat wij het tot dat einde, tot dat doel richten waartoe het de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste, bedenken iegelijk bij zichzelf zijn zonden en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen, aangezien de toren Gods tegen de zonden zo groot is, dat hij die, eer hij ze ongestraft liet blijven, aan zijn lieve Zoon, Jezus Christus, met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Ten andere onderzoeken iegelijk zijn hart, of hij ook deze gewisse belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden, alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus, vergeven zijn, en de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigene toegerekend en geschonken is, ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken iegelijk zijn conscientie, zijn geweten, of hij ook gezind is, voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen, en voor het aangezicht van God oprechtelijk te wandelen, insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid, alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggend, een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en enigheid met zijn naasten te leven. Allen dan die al zo gezind zijn, die wil God gewisselijk in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel van zijn Zoon Jezus Christus houden. Daarentegen, die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom wij ook, naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, allen die zich met deze navolgende ergerlijke zonde besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat zij geen deel in het Rijk van Christus hebben. Als daar zijn alle afgoden dienaars, allen die verstorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, allen die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers die vee of mensen met schades andere dingen zegenen, en die aan zulke zegening geloof hechten, alle verachters van God, van zijn woord, van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, alle die tweedracht, sekten en muiterij in kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te rechten, alle mijnedigen, alle die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers, en die in haat en nijd tegen hun naaste leven, alle echtbrekers, hoererers, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards, kortom, al degenen die een ergerlijk leven leiden. Deze allen, zolang zij in zulke zonden blijven, zullen zich van deze spijzen, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden, opdat hun gericht en verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen kleinmoedig te maken. Alsof niemand tot het avondmaal van de Heere mocht gaan dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot het avondmaal om daarmee te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn, maar in tegendeel. Aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. En daarom, al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben, dat wij ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als we schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben, nochtans, desniettegenstaande, overmits ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van harte leed zijn, en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en door alle geboden Gods te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde, noch zwakheid die nog tegen onze wil in ons is overgebleven, ons kan hinderen dat ons God niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maken. Tot zover. Geliefde gemeente, jonge mensen, vandaag dus de eerste zondag van Advent, zoals dat in het kerkelijke jaar genoemd wordt. Advent, een Latijns woord, dat zoiets betekent als aankomst. Wij gedenken de aankomst van de Heer Jezus Christus, de Zoon van God, in het vlees, zijn menswording, zijn aankomst in de moederschoot van Maria en uiteindelijk in de kribbe van Bethlehem. En dan staan wij graag stil bij die oude en rijke adventsbeloften van het volk, van de oude bedeling in het Oude Testament. Rijke beloften die de komst van de Heer Jezus Christus voorzeggen. Maar hoe doet God dat? En langs welke weg worden die zo rijke beloften vervuld? Als wij al die adventsteksten naspeuren, gemeente, dan zien wij dat dat altijd tegen de achtergrond staat van het oordeel. Door het oordeel heen vervult God zijn rijke beloften aangaande de Messias. We zien dat ook in deze zo bekende tekst uit Jesaja 11. De tekst die de kinderen van de zondagsschool allemaal kennen, denk ik. Een reisje zal voortkomen uit de afgehouwen tronk van Isaï. En een scheut uit zijn wortels zal vrucht voortbrengen. Tegen de achtergrond van het oordeel waarvan we iets hebben gelezen uit Jesaja 10. Van de Assyriërs die komen om dat volk te straffen, die als een stok zijn in de hand van God, zo zegt Jesaja, de roede van God. Maar de Heere vergeet zijn volk niet. En hij zal een overblijfsel uit dat volk redden door de Heerlijke. Zoals het slot van vers 34 zegt van hoofdstuk 10. En die Heerlijke, dat is dus, want dat gaat dan verder in hoofdstuk 11, dat reisje dat voortkomt uit de afgehouwen tronk van Isaï. En Isaï, jongens en meisjes, jullie weten wie dat is. Dat is de vader van koning David. Dus het gaat hier over het huis van David, over het koninkrijk van David. Dat ooit als een grote boom, rijk beladen met vruchten en takken en bladeren, daar heeft gestaan, maar hij is omgehakt. Met de grond gelijk gemaakt. Er is niet anders over dan een dode boomstronk, waar niets van te verwachten is. Maar dan ineens komt daar een groen takje uit tevoorschijn. Niet een stuk wildgroei, wat we in de natuur ook wel zien. Dat onderaan zo'n vruchtboom uit die oude stam nog een klein twijgje omhoog groeit, maar dat is natuurlijk geen vruchtboom. Daar kan nooit vrucht uit groeien. Nee, het is geen wildgroei, maar het is vruchtgroei. Want dit reisje, deze scheut, dit takje uit die wortels, die gaat vrucht dragen. Uit de onmogelijkheid. Uit de dood. Daar groeit het leven, daar werkt God. Deze scheut, deze lood, dit twijgje, dit takje. Allemaal synoniemen voor dat woord reisje. En het draagt een belofte van een rijke vrucht. Zal vrucht voortbrengen. We gaan er samen naar luisteren. Het reisje uit de afgehouwen tronk van Isaï. Ik wil het aan de hand van drie gedachten met u doen. Het getuigt van een dode boomstronk. De eerste gedachte. Een dode boomstronk. Ten tweede een levend takje. Dat reisje. En dan de derde, een rijke vrucht. Het zal vrucht voortbrengen. Een reisje uit de afgehouwen tronk van Isaï. Het spreekt ons van een dode boomstronk. Een levend takje. En een rijke vrucht. Zoals ik, gemeente, al zei bij de tekstlezing, hoort dit eerste vers heel duidelijk bij het voorgaande hoofdstuk. En ik zei al, die hoofdstukindeling die is van later tijd. Dat hoort er oorspronkelijk niet in. Is ook niet geïnspireerd door de Heilige Geest. En soms wordt er eigenlijk midden in een zin een knip gegeven. Zoals dat hier ook is gebeurd. Vanaf vers 34. Achter het woordje heerlijke uit vers 34 moet dan geen punt staan, maar een komma. De zin gaat verder in hoofdstuk 11, want er zal een reisje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Isaï. En dat is terecht dat dat woordje want daar staat, want het heeft een verband met datgene wat hiervoor is gezegd. Het gaat over de Assyriërs, die door God worden gebruikt om het volk van Israël te straffen vanwege hun afgoderij, hun goddeloosheid, hun verlaten van God. God bezoekt het volk met oordelen. En we zijn in dit hoofdstuk in de dagen van Hiskia, koning Hiskia. Een godvrezende koning. Daar getuigt zijn leven van. Maar er waren tijden in zijn leven dat die godsvrucht niet gezien werd. En dat hij het zonder God ging doen. Dat hij het van mensen verwachtte. Hij verzette zich tegen de Assyriërs die toenmalig, die in die tijd het wereldrijk beheersten. Daarna kwamen de Babyloniërs, maar eerst de Assyriërs dus. Hiskia kwam in opstand en hij riep Egypte te hulp. Hij verwachtte het niet van God. Maar hij stelde vlees tot zijn arm, zoals Jesaja dat noemt. En dan komen de Assyriërs om die opstand neer te slaan en het oordeel uit te voeren. Dat oordeel dat uiteindelijk bij God vandaan komt vanwege de goddeloosheid en de afgoderij van Israël. Maar die Assyriërs hebben er natuurlijk helemaal geen erg in. Die denken dat zij de baas zijn en dat zij de wereld gaan veroveren. Hebben geen erg in Israël als God en dat ze ook maar instrumenten zijn. En dan beschrijft Jesaja, het lijkt net een verslaggever, jongens en meisjes, die verslag doet van een oorlog, hoe dat het volk eraan toe is. Het volk dat zucht, dat beeft. In vers 28, hij, dat is dus Assyrië, komt de Ajat. En hij trekt door Migron, de Migmas legt hij zijn gereedschap af. Ze trekken door de doorgang en te Geben houden zij vernachting. Van plaats tot plaats komt dat Assyrische leger steeds dichterbij en het volk van Rama dat beeft. En Gibea van Saul, dat vlucht. En ze roepen met luide stem. En ze laten hun alarmroep horen, vlucht toch. Matmena en de inwoners van Gebim. Nog een dag verblijft hij ten op en je hoort dat Assyrische leger dichterbij komen. Er is paniek onder Israël. Want dat enorme Assyrische leger, dat gaat alles verwoesten en alles vermoorden. Maar te midden van dat oordeel klinkt dan toch de stem van God. Al gebruikt hij dan die Assyriërs om zijn volk te slaan, hij zal niet toestaan dat dat volk totaal wordt verdorven en vermoord wordt. Assyrië wordt hier vergeleken bij een hoge boom, bij een machtig bos dat zich verheft op zijn macht en op zijn kracht. Dat zich ook tegen de God van Israël verheft en dat gaat de Heere natuurlijk niet toestaan. Hij zal niet toestaan dat zijn volk eindeloos in het verdriet zal omkomen. En dan geeft hij de belofte van de Heerlijke die zal komen om dat hele machtige Assyrische Rijk ten onder te brengen. Om al die vijanden tegen zijn volk te doen laten vallen. En dan komt hij dus bij die Heerlijke en bij dat reisje. Want hoe zal de Heere dat gaan doen? Al die vijanden die tegen dat volk zich verheffen, door middel van dat reisje, door middel van dat takje, die scheut uit de wortel van die omgehakte boom. En dat is, gemeente, hetzelfde beeld. De Assyriërs werden vergeleken met grote bomen, de bomen van de Libanon, maar ze zullen omgehouwen worden. Door dat reisje dat dan weer opkomt uit die afgehouwen boom van het koningshuis van David, van Isaï. Heel klein, heel onogelijk. Moet het daar nou van komen, van dat reisje, van dat kleine takje, dat als je daarop stapt, dan breekt het? Ja, daar komt het van. Maar het groeit dus uit die omgehouden boomstronk. Die afgehouden, die dode boomstronk, die omgehouden boom. Een beeld van het koningshuis van David. ooit machtig en groot. Het beheerste het toenmalige Midden-Oosten. Maar door de afgoderij en door de goddeloosheid van het volk heeft God dat volk bezocht met zijn oordelen en ligt het daar midden in de dood. En het koningshuis van David bestaat nog wel. En die ballingschappen, Assyrië en later Babel. Maar de laatste koning Zedekia is blind weggevoerd naar de gevangenis. En in de tijd van Babel, dan is er nog wel een nazaat van David, Zerubabel. Maar hij zit niet meer op de troon. En dat zal daarna ook niet meer gebeuren. Want als we even later gemeente verder kijken, dan zien we dat daar een Edomiet op de troon zit. Herodes. En de eigenlijke troonpretendent, die is Timmerman. En hij regeert niet. En het hele huis van David is als tot niets verdwenen. Echt een omgehouden, een dode boom. En helemaal met de grond gelijk gemaakt. De Romeinen die heersen, die delen de lakens uit. En de eigenlijke koning is Timmerman in Nazareth. Inderdaad, Psalm 89 zegt het. Maar ach mijn God, waar blijkt uw trouw nu? Waar uw eer? Gij werpt vergramd, thans uw gezalfde neer. Ge schijnt niet van het verbond met uw knecht te weten. Zijn kroon ontheiligd, ligt ter aarde neergesmeten. Maar uit die afgehouwen tronk gaat er dus dat takje groeien. Heel klein, heel onogelijk. De zaligmaker gemeente die wij beleiden en die met advent wordt verwacht, die staat niet hoog. Dat zien we toch wel. Naar dat plekje waar Maria haar eerstgeboren kind in doeken wond. Ze legde hem neer in de kribbe. Er was voor hem geen plaats in de herberg. Onogelijk, klein en nietig. Als we kijken naar de plaats waar hij ook zijn jeugd doorbrengt, waarvan de Joden zeggen, kan uit Nazareth iets goeds voorkomen? Verachting en vernedering is zijn deel. Ook toen hij ging prediken en zijn dienstwerk onder Israël ging aanvangen. Ja, aanvankelijk hebben ze dan nog wel naar hem geluisterd. En ze hebben zich verwonderd over zijn prediking. Want hij sprak als machthebbende en niet als de schriftgeleerde. Hij genas de blinden en de doven en de melaatsen. Maar toen Jezus ging prediken, toen werd het anders. Toen hij ervan ging getuigen dat de gerechtigheden een wegwerpelijk kleed zijn. En dat er geen nagelschrapseltje aan de zaligheid kan worden toegevoegd. En dat ze alleen uit genade kunnen zalig worden. Toen zeiden de Joden, deze reden is hard. Wie kan dezelfde horen? En ze wandelden niet meer met hem, ze keerden zich tegen hem. En uiteindelijk weten we hoe het is afgelopen. Met die grote zoon van David. Als een afgehouwen tronk, als een met de grond gelijkgemaakte, is hij aan het kruis gehangen. Ze hebben geroepen, kruist hem. Die mensen over wie hij innerlijk met ontferming bewogen was. Die mensen waarvan hij er misschien wel sommige genezen heeft. Een afgehouwen tronk, dat is ook het beeld van zijn leven. Een dode boom. Zie hem staan daar voor Pilatus. Zijn rug open gegezeld. Zijn gelaat gezwollen door de vele klappen die hij gekregen heeft. Gekruisigd. Met de meest gruwelijke dood ter dood gebracht. Arm geworden, zo zegt Paulus. Daar hij rijk was. O, hij was zo rijk. Die grote gezalfde van Israëls God. In de eeuwigheid bezat hij een heerlijkheid die met geen pen te beschrijven is. Hij speelde in de aanwezigheid van zijn vader, zo zegt de spreuken heel dichterlijk. Hij ontving de eer, gelijke eer met de Vader en met de Geest van al de heilige engelen Gods. Gekroond met eer en heerlijkheid. Maar in zijn vleeswording met de grond gelijk gemaakt. Geworden onder de wet. Tot zonde gemaakt. Veracht en vernederd. Een reisje staat er dan. En een heel opmerkelijk gemeente, daar staat het woord Nazar. Waarvan het woordje Nazaret is afgeleid. Nazarener. Het komt terug in zijn nederige afkomst. Ook hierin zien we al een vervulling. Er zal een reisje voortkomen. Een Nazarener. Een spruit. Een lood. Het staat zelfs boven zijn kruis geschreven. Jezus, het reisje. Jezus, de scheut. Jezus, de Nazarener. Letterlijk dus het twijgje, het takje, het scheutje, het loodje, het reisje. Het wordt vervuld. En zo, gemeente, wil hij dus nabij zijn. De mensen in alles gelijk geworden. Met de grond gelijk gemaakt. Zoals mensen die beseffen dat ze met de grond gelijk gemaakt zijn. Mensen die midden in de dood liggen. Mensen die ontdekt hebben dat hun leven niet anders is dan een omgehakte boom. Die daar in de dood liggen. Die dat moeten beleven wat het avondmaalsformulier zegt. Dat alles hen ontbreekt om voor God te kunnen bestaan. En dat door eigen schuld, door eigen zonde. Dood door misdaden en zonde. Dat is wat de geest en mens gaat leren. Dat je ontdekt aan het feit dat je inderdaad zo'n afgehouwen boom bent. Een dode boomstronk waar niets uit te verwachten is. Hebben we daar al erg in gekregen, gemeente, dat wij ook in die afgehouwen tronk een beeld krijgen van de mens van nature? Is dat onze bevinding geworden? Dat zou een wonder zijn, gemeente, want dat is van nature niet zo. En daarom spreekt dit tekstverband ook van bomen die omgehouwen moeten worden. De hoogmoedige Assyriërs. Of zoals de lofzang van Maria dat zegt. Machtigen heeft hij van de tronen getrokken. Hoogmoedigen moeten vernederd worden. De dode boomstronk. Een treffend beeld van de mens van nature. En is dat nu al gebeurd, gemeente? Zijn je knieën al eens gaan knikken? Toen je voor de majesteit van God werd gesteld. Heb je al eens leren buigen onder deze God. Dat je het niet meer kon doen met je godsdienst. En niet meer kon doen met je goede werken. Maar dat al je gerechtigheden een wegwerpelijk kleed worden. Dat heel die boom die je van je leven hebt gemaakt met al die prachtige bladeren. Niets meer is dan uiterlijk vertonen dat je het niet meer verwacht van je gebeden en niet meer verwacht van je godsdiensten, van je goede werken en van je ernst en van al die dingen waar wij mensen dan zo graag een gestalte mee opbouwen. Wat daar de dood in komt. Ook met alles wat je kunt ondervinden. Dat je daar je beeld in ziet. Zijn er mensen die dat moeten zeggen vanochtend? Dat is nou mijn beeld. Ik ben met de grond gelijk gemaakt. Misschien vroeger wel rijke dingen beleefd. Dat de Heere gesproken heeft en je kunt er niks meer van maken. Of misschien heb je dat nooit beleefd, maar ziet je leven er inderdaad uit als een dode boomstronk. Voor God. He, voor de mensen kan het nog heel wat lijken, maar voor God ben je niet anders dan zo'n dode boomstronk. Is er geen enkel geestelijk leven te bespeuren. zou dat een zegen zijn, wat zou dat een wonder zijn, de gemeente, als je dat inderdaad mag gaan bekennen, zoals het formulier zegt, mag gaan belijden. Ik lig midden in de dood. Een omgehakte boom. Maar dan is het juist, gemeente, evangelie. Zo'n machtige vertroosting. Voor omgehakte bomen. Dat nou dat beeld gebruikt wordt. En dat daaruit leven gaat groeien. Niet zomaar wild groeien. Zoals we het in de natuur wel eens zien. Uit zo'n onderstam van een vruchtboom. Daar kan ook wel eens een knopje ontstaan. Daar kan wel eens een takje uit gaan groeien. Maar dat zal nooit vruchten voortbrengen. Weten de boomkwekers als de beste. Vruchtgroei. Waaruit vruchten van bekering en geloof gaan groeien. Dat is nou echt een wonder van de Heer. Een reisje uit de afgehouwen tronk van Isaïe. En een scheut uit zijn wortel zal vrucht voortbrengen. De Heer gaat uit de dood leven geven. Door alle onmogelijkheden heen. Door alle oordelen heen. Een heel klein groen takje, en dat is de tweede gedachte, gaat leven. Het stelt helemaal niks voor als je dat zo ziet. Dat eerste rijpe groen, dat gaat groeien, als je erop staat dan breekt het. En als er een felle regen bij overheen gaat, dan knakt het. Zal dit nu het middel worden? Waardoor die machtige cederbomen van de Libanon zullen gaan vallen. Waardoor al die volken die zich tegen het volk van God verheffen, zullen neergeslagen worden. Zal deze scheut het kunnen opnemen tegen die machtige keizer van Rome. Tegen al die geweldhebbers van deze wereld. Zal hij de vorst der duisternis kunnen bestrijden. Ogenschijnlijk niet, want het is maar zo klein, een reisje. Een klein scheutje. Een kind in de kribbe van Bethlehem. Veracht. Ja, hij zal het gaan doen. Daar ligt Gods rijke belofte. En daar staat Gods drie-enigheid garant voor. De spruit die komt niet alleen maar uit die wortels tevoorschijn, maar hij zal ook vrucht dragen, een rijke vrucht. Dit takje zal eenmaal gaan bloeien. En het zal gaan groeien. En het zal rijke vruchten dragen. Een rijke adventsbelofte. Waar de Heere dus dat machtige rijk van de vorst der duisternissen, van alle vijandschap in het leven van zijn volk mee zal gaan slechten. Maar het zal heel klein beginnen. Het zal niet door kracht gebeuren, niet door groot geweld. Nee, door een reisje. Door een klein scheutje. Heel veracht en heel breekbaar. Dat is tijdens het leven van de Heer Jezus gemeente ook wel openbaar gekomen. Dat hij maar heel klein en heel veracht en heel breekbaar was. Toen we hem aanzagen, zo zegt de profeet Jesaja heel verderop in vers 3 en hoofdstuk 53, had hij geen gedaante en geen heerlijkheid. Een reisje, een klein scheutje, veracht en breekbaar. Maar God geeft er een rijke belofte bij. Bij dat tere, bij dat broze, bij dat kleine. Dat zal rijke vruchten gaan dragen. En juist in deze weg van het vernederd worden, betoont hij, gemeente, dat hij kan helpen. De mensen in alles gelijk geworden. Hij wilde ook afgehouwen worden. Met de grond gelijk gemaakt worden. Hij wilde neerdalen in de verachting, in de vernedering. Hij is tot zonde gemaakt. opdat zo mensen die zich als een afgehouwen boomstronk leren kennen, in hem hun heil en hun hoogst geluk gaan leren beschouwen. Opdat geestelijke armoedzaaiers, want meer zijn het niet, geestelijk doden, het van hem gaan mogen leren verwachten. Mensen die door iedereen veracht en versmaad worden, dat zie je al tijdens zijn leven, tijdens zijn geboorte. Mensen die door de maatschappij als paria's worden beschouwd. De herders. Die niet eens als getuigen in een rechtszaak moesten en mochten worden gehoord, want ze waren onbetrouwbaar. Ze waren aards leugenaars. Ze werden niet gezien. Maar juist hen wordt die blijde boodschap verkondigd. Ziet, ik verkondig u grote blijdschap die al de volken wezen zal. Namelijk dat u heden geboren is. Christus de Heer in de stad Davids. En hij lag in hun stal. En hij lag in hun kribbe. Tussen de beesten. Omdat hij door mensen werd veracht en verstoten. Maar zo konden juist die armoedzaaiers. Mensen die niet meetelden. Mensen die veracht waren. Die konden bij hem terecht. En daarom kon Paulus die zo rijke tekst ook zeggen in 2 Korinthe 8. Want gij weet de genade van onze Heer Jezus Christus. Dat hij om uwentwil arm geworden is daar hij rijk was. Opdat je door zijn armoede zou het rijk worden. Gemeente, we hebben het wel eens over een rijke Christus voor een arme zondaar. En dat is waar. Een rijke Christus. Met al zijn schatten en gaven. Maar dit is ook waar. Een arme Christus. Die vanuit zijn armoede. Zo begeerlijk wordt. Voor arme zondaars. Die ons in alles gelijk geworden is. En zo juist medelijden kan hebben met onze zwakheden. Die juist in deze weg van het omgehouden worden, van het met de grond gelijk gemaakt worden, met het onder de wet en onder de zonde te zijn en de straf op de zonde te ontvangen, juist zo het leven aan het licht kan brengen. Uit de dood komt het leven tevoorschijn. Gemeente, dan komt de vraag, hebt u al oog gekregen voor dit wonder van genade? Dat God nu uit de dood leven wekt. Waar alle hoop mij gans ontviel. En niemand zorgde voor mijn ziel. En dan komt het niet met grote tekenen tegelijk. Het is maar door een reisje. En een klein scheutje. Door mensen veracht. En dat is een lijn, gemeente, die treffen we door de hele schrift aan. Als de Heere gaat werken in een mensenleven, dan doet hij dat niet door kracht. En dan doet hij dat niet door geweld. Niet door de grote dingen waar wij het soms van verwachten. Maar hij werkt zo in die stilte. Dat hele kleine, in dat nietige leven dat zo ontstaat, als door een wonder. Uit de dood brengt hij het leven. Elia die kreeg een keer een ontmoeting met God. En Elia die zag op dat hoogmoedige en dat afgodische volk van Israël, na dat gebeuren op de Karmel, dat de Heer toch duidelijk laten zien dat hij God was, maar dat volk dat bleef maar zo goddeloos. Dood door misdaden en door zonden. En Elia die vluchtte moedeloos de woestijn in. En hij zei, Heer, maak er maar een einde aan. Al dat werk in uw koninkrijk is mislukt. Van de profeten voor mij en ook mijn werk. En toen deed de Heer hem in een spelonk staan. En toen kwam de Heer voorbij en hij gaf tekenen. Een geweldige stormwind waardoor de stukken rots afbraken. Nou, wie heeft er ooit zo'n storm gezien? En er kwam een verzengend vuur. Waardoor de rotsen smelten. En een aardbeving die alles deed schudden en beven. En de Heere zei daarmee, kijk, dat kan ik wel. Ik kan wel machtige tekenen doen, maar dan wordt dat volk verwoest. Dan blijft er niks van dat volk over. De Heere was niet in de aardbeving en niet in het vuur en niet in die stormwind. Maar, zo staat er dan, in het suizen van een zachte stilte. Nou, wie kan dat nou uitduiden met een voorbeeld? Het suizen van een zachte stilte, iemand die vergeleken is met de nagalm van een harp. De nagalm van een harp. Ik zou het ook niet anders kunnen uitduiden, maar stilte en toch een soort geluid. Wie kan als een zaadje ontkiemt dat horen? Dat gebeurt in de stilte, dat gebeurt heel klein. Wie kon dat reisje horen groeien? En toch gebeurde het. En het werd gezien. En de vrucht werd straks gezien. Hoe doet God dat in de wedergeboorte? Wie zou bepalen wanneer die eerste levenstekenen beginnen te ontstaan? Het gebeurt zo in het verborgene. Het begint zo klein. Dan is er ineens dat leven. Ja, uit die dode boomstronk. Wat aanvankelijk dood leek, daar begint iets te groeien. Er komt een onrust in het leven van een mens. Daar gaat hij net als Christen in de Christenreis zuchten. En voor zich uitmompelen en vragen, wat moet ik doen? Midden in de dood. En je kunt er en durft er nog niks van te maken ook. Maar toch, er is leven. Er begint iets te groeien. Er wordt een zoeken geboren. Hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? En dan komen die rijke beloften vanuit Gods woord. Dat reisje, dat uit die afgehouwen tronk, dat zal vrucht dragen. De Heere spreekt, de Heere schenkt belofte. Juist op mensen die met de grond gelijk gemaakt zijn. Gij die God zoekt in uw zielsverdriet, houd aan, grijp moed. Want er is een gepaste borg. Een borg die zich gelijk heeft gemaakt, die ook met de grond gelijk gemaakt is. Een borg die leven geeft uit de dood. Uit die wedergeboorte, daar komen al die tekenen van nieuw leven voort. De droefheid naar God over de zonde. Het verlangen om genade. Het zoeken naar God. Gemeente, hebben u al eens zo'n ontmoeting met deze God gehad? De mensen vroeger zeiden, dan krijg je toch met God te doen. Als je beseft dat je een omgehouwen boom bent. Waar niets van te verwachten is. Waar geen hoop uit voortkomt. Hoogstens wat wildgroei. Hoogstens wat blaadjes. Hoogstens wat godsdienst. Maar geen vrucht. Geen vrucht van bekering. Geen vrucht van waarachtig geloof. Maar nu dat reisje. Dat door God wordt gegeven en door God wordt gewerkt. En waar omgehouwen bomen hoop uit mogen putten. Die arme heiland. Zoals de profeet dat noemt. Die op een ezelsveulen rijdt. En waar een arme zondaar zich thuis bij gaat voelen. Waarna gaat verlangen. Want in hem ligt het leven. Dat is ook iets wat het avondmaalsformulier zegt. Ik beken dat ik midden in de dood lig. Ik ben niet meer dan die afgehouwen tronk, maar ik zoek het leven buiten mijzelf in Hem. Ik verwacht het van Hem alleen. In dat reisje uit die afgehouwen tronk van Izee. Dat ook een rijke vrucht zal dragen. Daar staat de Heere garant voor. Het staat er zo heel krachtig. Er zal een reisje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Izee. En een vrucht en een scheut uit zijn wortelen zal vrucht voortbrengen. Dus nogmaals, niet dat er in die afgehouwen tronk nog leven zat. Niet dat er nog iets van waardigheid in het huis van David was. Als David op zijn sterfbed ligt, in 2 Samuel 23, dan moet hij zeggen: hoewel mijn huis al zo niet is bij God. Dat heeft hij wel geleerd. Mijn huis, het is niet geweest zoals het had moeten zijn. Het is inderdaad een afgehouwen tronk. Een omgehouden boom. Maar dat reisje, gemeente, dat ligt gegrond, dat komt op uit het welbehagen van God. Zijn eeuwig, soeverein welbehagen. Dat komt op uit de rijke beloften van God. Dat reisje dat groeit uit de trouw van God. Omdat God getrouw is aan zijn woord en aan zijn beloften. Daarom groeit dat. En daarom zal het ook vruchten dragen. En die vruchtgemeente, die is allereerst al te zien in het leven van dat reisje zelf. Dat kind in de kribbe van Bethlehem. Dat opgroeit in Nazareth. Dat veracht en versmaad wordt. Dat gekruisigd wordt. Dat staat op uit de dood. Uit die afgehouwen tronk komt het leven. Als door een wonder, als door een onmogelijkheid heen. Want wat ooit, wie heeft er ooit van gehoord dat een dode weer ging leven? Het wonder van de opstanding, het reisje dat opkomt uit die afgehouwen tronk. Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgeklommen. De vrucht van het nieuwe leven is bij hem gezien op die paasmorgen. Het is gezien bij zijn hemelvaart. Bij zijn rechter zitten aan de rechterhand van God. Ik leef, zo zegt hij, tot in eeuwigheid. En gemeente, deze levende koning, deze verhoogde zaligmaker, die zal er ook voor zorgen dat deze vrucht ook in het leven van zijn volk te zien zal zijn, want dat was al door wat er in zijn naam besloten ligt. Hij is Jezus. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Hij schenkt uit de dood leven. Waar geen verwachting meer was, waar alle hoop mij ontviel. Daar kent God het leven van de zijnen, daar doet hij leven geboren worden. En uit die wedergeboorte schenkt hij ook de vrucht die openbaar komt in het leven. Niet alleen de droefheid naar God over de zonde. En niet alleen het verlangen en het zoeken naar God om genade. Maar ook het toevluchtnemend geloof. Het zoeken van het leven buiten mijzelf in hem. Het is niet zomaar wat wildgroei, nee, er zijn vruchten en gemeente. Die vrucht, die zal ook openbaren of dat leven wildgroei is of vruchtgroei. Want het is aanvankelijk misschien niet altijd zo te onderscheiden. Daarom zie je ook dat er mensen zijn die net als christen uit de stad verderf trekken. Ze verlaten de stad verderf. Ze zijn, althans dat denken ze, op reis naar Sion. Ze lopen met hem mee op de weg, de smalle weg. Maar ze zijn niet door de enge poort gegaan. Over de muur geklommen. Wildgroei. Godsdienst. Het gaat om de weldaden. Zoals heel veel mensen de Heer Jezus zochten vanwege de broden, vanwege de wonderen, maar niet de weldoener zochten. De vrucht, gemeente, die zal laten zien of dat takje wildgroei is of vruchtgroei. En dan is alle zaligmakende ellende, kennisgemeente, die drijft uiteindelijk uit naar Christus. Alle werkzaamheden met het woord, alle godsdienstige gevoelens die er kunnen zijn, het zal erop aankomen, gemeente, dat het uitdrijft naar Christus. Dat Hij in ons gaat leven. Dat we het leven buiten onszelf zoeken in Hem. Dat we in Hem ons heil en ons hoogst geluk gaan beschouwen. En daarom heeft een mens ook nooit de echte rust als er een reisje voortkomt. Of als er een takje groeit, dat kan inderdaad hoop geven. Dat geeft blijdschap in het hart. Als er veranderingen optreden, als de Heer spreekt door zijn woord. Als er beloften zijn. Maar dat ware leven dat uit God is, dat zoekt toch naar vrucht. Niet alleen van de droefheid naar God, maar ook naar de blijdschap in God. Dat zoekt naar vrede, dat zoekt naar rust bij die grote rustaanbrenger. Dat zoekt naar het kindschap. Dat zoekt naar het vaderhart. Nooit zal zijn mijn zak ontbonden, zo zei Lodestein, voordat ik Jezus heb gevonden. Dan blijkt, gemeente, dat dat leven inderdaad vruchtgroei is, zoals dat hier in deze tekst beloofd is. Een scheut uit zijn wortelen zal vrucht geven. De Heere doet zijn kerk vruchten dragen van bekering, van waarachtig geloof. En is dat nou in uw leven er al van gekomen, gemeente? Zijn die veranderingen in uw leven al zichtbaar geworden? Nee, niet die veranderingen die u zelf kunt bewerken. Die kunnen er ook zijn natuurlijk. We kunnen allerlei veranderingen aanbrengen in ons leven. Een verbetering hier en een verbetering daar. Een bepaalde wilde streken die je vroeger hebt uitgehaald, die zul je nu niet meer doen. Een bepaalde zondige gewoonte, die heb je overwonnen. En je trekt nu andere kleren aan en je doet andere dingen in je leven. Je leest andere boeken, je hebt andere vrienden. Allemaal goede dingen natuurlijk. Maar dat kunnen we allemaal zelf. Met een beetje discipline kunnen we best wel een aantal veranderingen aanbrengen in ons leven. Maar zijn er nou dingen veranderd in ons leven die Hij veranderd heeft? Die uit God zijn? Zijn we nou uit God geboren? Is dat nou gebleken in de vrucht van waarachtige bekering? Het is niet voor niks dat de catechismus dat er zo bij zet. Waarachtige bekering. Niet een schijnbekering. Met wat uiterlijke veranderingen. Maar een hartelijke bekering. En een hartelijke droefheid. Die bestendig is. Die een onberouwelijke bekering tot zaligheid werkt. Die uitziet naar de komst van Christus in het hart. Die werkelijk in een adventsverlangen gaat leven. Die vruchten die we bijvoorbeeld ook zien in de bergreden. Waar de Heer Jezus zalig spreekt, die mensen die arm van geest zijn. En die hongeren en dorsten. En die treuren. Of zoals het avondmaalsformulier zegt. Die voor hun gewaarwording midden in de dood liggen. Maar die het leven niet alleen zien, maar ook zoeken. En in beginsel ook zullen ontvangen. En vertroost worden aan de tafel des Heeren. Omdat zij daar zitten met de smart in hun hart. Dat ze geen volkomen geloof hebben. En dat ze niet die ijver kunnen vinden in hun leven. Die ze moeten hebben om God te dienen zoals Hij zo waard is. Al die geestelijke vruchten. Van het kindschap van God. En het waarachtig geloof in Christus. De heiligmaking zonder welke niemand God zal zien. Het heimwee naar boven, het verlangen naar God, naar zijn genade, de gemeenschap met God, door Christus, de blijdschap in God, door Christus, vruchten die dat nieuwe leven uiteindelijk zal gaan vertonen. Trap en mate kunnen verschillend zijn, maar het gaat aan, gemeente, op de vrucht. En u die dan in uzelf moet zeggen, uit mij is geen vrucht meer in der eeuwigheid. O, dan zegt de Heer Jezus uit tegen zulke omgehakte, vruchteloze mensen. Uw vrucht worden uit mij gevonden. Laat onze verwachting, gemeente, van hem mogen zijn. In die rijke adventsbeloften, er zal een reisje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Izaï. En een scheut uit zijn wortelen zal vrucht voortbrengen. Amen. Heren, zo smeken wij u of dat u dat reisje uit die afgehouwen tronk betekenis wilt u laten hebben voor ons hart en leven. Dat we ons beeld in die omgehakte boom zullen zien. Dood door misdaden en zonden, onder het oordeel. Maar dat u nu uit de dood leven wekt, tegen alle verwachtingen in. Tegen alle verdiensten ook in. Maar alleen vanuit uw eeuwig welbehagen. Alleen omdat gij uw Zoon hebt gezonden naar deze wereld. In de gelijkheid van ons zondige vlees. Geworden onder de wet. Opdat u diegenen die onder de wet zijn verlossen zou. Die uit de onmogelijkheid en uit de dood. Toch leven uit u ontvangen. Werk het, Heere, en versterk het. En maak het ook zichtbaar. En vertroost een ellendig en arm volk door die naam onder de hemel gegeven tot zaligheid. Wil met ons zijn het verdere van deze dag. Wees met de kinderen van de zondagsschool die zich ook weer gaan voorbereiden op het kerstfeest. Met wat ze geleerd hebben, met wat ze zingen zullen. De verhalen die verteld worden, sterk de leiding. En ook alle verenigingen van jongeren en ouderen die zich in deze tijd richten op dat zo heerlijke feest en feit van de geboorte van de zaligmaker in Bethlehem. Heere, wilt u hem geven, wilt u ook geven dat hij ook in ons hart een plaats mag krijgen. Ja, de hoogste plaats. We vragen het u uit genade om Jezus wil. Amen. Psalm 52 vers 6 zingen wij tot slot. Maar ik zal als de olijfboom groeien. Het zesde van 52. Ontvang met biddende harten de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn aan uw lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.